Goedenavond, broeders en zusters. We hebben beloofd te spreken enige avonden lang over het offer van Christus. En ter inleiding daarvan had ik u meteen graag willen meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5, waar over dat offer gesproken wordt. Ter inleiding moet ik u zeggen, want daarna komt het veel uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 9 en meer in bijzonder zelfs nog in hoofdstuk 10 van dezezelfde brief. En als we dat besproken hebben, dan zullen we zien wat er verder nog in de schrift over vermeld staat. Maar hier wordt het inderdaad als onderwerp, of althans als deel van een onderwerp behandeld. Daarom lees ik u Hebreeën 5 vanaf vers 1, waar staat: want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want in ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind, maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding, beide des goeds en des kwaads. Tot zover. En dat is één hoofdstuk, een volledig hoofdstuk, en inderdaad een inleiding op het onderwerp waar wij ons mee bezig wilden houden. Het is eigenlijk hier in de Hebreeënbrief een dubbel onderwerp dan, want in de eerste plaats wordt in deze Hebreeënbrief gesproken over de Heer Jezus Christus als de hoge priester. Dat is eigenlijk het belangrijkste thema. Maar vervolgens meteen daarvan afgeleid en onlosmakelijk daaraan verbonden, de gedachte dat deze hoge priester ook inderdaad minstens één offer zou brengen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Eén offer voor zichzelf en voor de zonden van het volk, of wat het maar wezen mag. Maar daar hebben we het nog uitgebreid over. In elk geval wordt dat thema hier in Hebreeën 5 voor het eerst in deze brief geïntroduceerd. Dat is ook trouwens de eerste keer dat hier in Hebreeën 5 vers 2, of vers 1 eigenlijk, dat sprake is van offeren voor de zonden en dat er sprake is van een offer wat gebracht wordt door de Heer Jezus Christus. Maar het is zelfs de eerste keer, zover ik weet, dat het begrip offeren hier in de Hebreeënbrief voorkomt, Hebreeën 5 vers 1. Maar het aardige is natuurlijk dat ook dit hoofdstuk een inleiding kent, want er gaan per slot vier volledige hoofdstukken aan vooraf. Vier hoofdstukken overigens, die in zichzelf ook een eenheid vormen en die ook leiden tot een praktische conclusie, zoals we die vinden aan het einde van hoofdstuk 4. Maar dat is een gedeelte op zichzelf staand, waarin over offers overigens niet gesproken wordt, zoals gezegd, maar waarin wel degelijk uitgebreid gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, die inderdaad gesteld is tot hoge priester. Dat is het eerste deel van de brief, met de conclusie vanaf Hebreeën 4, vers 14. Gedeelte wat begint met: dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. En dan vers 16: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de praktische conclusie een consequentie van wat in de voorgaande vier hoofdstukken uiteengezet is, waarover de Heer Jezus gesproken wordt, uitsluitend als degene die gesteld is tot hoge priester. Maar vanaf hoofdstuk 5 begint het verhaal min of meer opnieuw. Dat wil zeggen, weer wordt uitgebreid gesproken over Christus de hoge priester, maar nu aangevuld met de gedachte dat deze hoge priester ook inderdaad, zoals van de hoge priester verwacht mocht worden, dat deze hoge priester ook inderdaad een offer gebracht heeft naar het voorbeeld van de oud-testamentische hoge priester, naar de ordening van Aaron uiteraard. De vergelijking is de vergelijking tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, en dus ook de vergelijking tussen het priesterschap van het oude verbond naar de ordening van Aaron, zo heet dat, omdat Aaron nou eenmaal de eerste hoge priester was onder de wetten, dus onder het oude verbond. Maar het wordt vergeleken met het nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester is. En eerst dus wordt de vergelijking gemaakt tussen Aaron en Christus, om het zo te zeggen. En daarna wordt ook het idee van het offer wat hij gebracht heeft daarin betrokken, met een zeer verregaande conclusie. En ik kan niet nalaten dat meteen aan het begin van de avond te zeggen, we zullen het er waarschijnlijk niet verder over hebben vanavond, maar ik kan niet nalaten te zeggen, de hele gedachte uit de Hebreeënbrief is feitelijk deze, dat de Heer Jezus Christus door zijn opstanding en op grond van zijn opstanding gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Dat heet dan na de ordening van Melchizedek, waarna wij worden opgeroepen, wij die in hem geloven, worden opgeroepen om onze levens te stellen onder het bestuur van deze hoge priester van het nieuwe verbond. Precies zoals degene die deel uitmaakte van het oude verbond en daaronder leefde, opgeroepen werden om hun levens te stellen onder het bestuur van de hoge priester van het oude verbond. En korter kan ik het met geen mogelijkheid zeggen, uitgebreider zal ik het ongetwijfeld nog doen de komende avonden. Maar heel de gedachte is dat zoals degenen die onder het oude verbond leefden werden opgeroepen om hun levens in dienst te stellen van de hoge priester van het oude verbond, Aaron dus in principe, zo worden degenen die onder het nieuwe verbond leven opgeroepen in deze brief om hun levens te stellen in de hand van en onder de leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat ik dus meteen gezegd wil hebben, is dat de Hebreeënbrief er niet over spreekt zozeer over hoe wij van het oude verbond onder het nieuwe terechtkomen. Het spreekt niet over hoe wij behouden worden als zodanig. Het spreekt niet over hoe wij wedergeboren worden dus. Het spreekt niet over hoe wij verlost worden van onze zondige natuur en van onze oude mens en de zondeschuld die wij van nature dragen. Integendeel, de brief spreekt er slechts over dat wij die geloven nu leven onder het nieuwe verbond. Dat is eenmaal zo. Hoe het zo gekomen is, wordt nauwelijks uitgelegd. En zeker niet met een praktische oproep om tot geloof te komen of iets dergelijks. Maar de gedachte is dat wij die gelovigen zijn onder dat nieuwe verbond leven, zodat van ons verwacht mag worden dat wij nu onze levens, om een heleboel redenen overigens die ook genoemd worden, dat wij nu onze levens stellen onder de leiding van, onder de controle van, onder de heerschappij, kan ook nog, van deze hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Kortom, het is een oproep om hem te dienen. Dat is het waar het in de praktijk op neerkomt. En ik durf er wel bij te zeggen dat waar we dat niet inzien, zullen wij altijd moeite hebben en blijven houden ook met deze Hebreeënbrief. Het gaat trouwens door voor de moeilijkste brief van het hele Nieuw Testament. Maar het komt daardoor, denk ik, maar dat is mijn mening dan, hè. Het komt daardoor, men begrijpt niet dat het niet gaat over het behouden worden als zodanig. Het gaat niet over onze bekering, onze wedergeboorte of iets dergelijks, hoewel het bij gelegenheid af en toe aan de orde komt, maar het gaat er juist om dat wij die behouden zijn, nu God dan wel Christus zouden dienen onder het nieuwe verbond. Kortom, het spreekt dus over de consequenties van onze positie als kinderen Gods en als levend onder het nieuwe verbond. Het gaat om de praktische dienst uiteindelijk. Vandaar dat deze brief in twee delen uiteenvalt. Het eerste deel tot en met hoofdstuk 4, sprekend over Christus de hoge priester, tot wie wij zouden naderen. Het tweede deel vanaf hoofdstuk 5 tot ongeveer in hoofdstuk 10. En wellicht tot en met hoofdstuk 10, dat doet er niet zo Veel toe hoe precies, hè? Maar hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 10, waar hetzelfde nog eens een keer uiteengezet wordt. Maar nu wordt dat begrip van dat offer van deze hoge priester wordt daarin betrokken. En daarna, vanaf hoofdstuk 11 ongeveer, wellicht iets eerder, hè, die overgang ligt in het laatste deel, namelijk van hoofdstuk 10. Maar in ieder geval van hoofdstuk 11 tot heel de brief uit, vinden wij de praktische conclusie uit de twee voorgaande delen. Beide bij elkaar opgeteld. Ik zeg het altijd zo, als je nou even met me meeleest, dan even, laten we daar even de tijd voor nemen. In het eerste deel van de brief wordt gesproken over Christus, die inderdaad hoge priester is geworden van het nieuwe verbond, wat het ook wezen mag, hè, maar daar hebben we het nog wel even over. En het eindigt met de conclusie vanaf hoofdstuk 4, vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, niet die door de dood doorgegaan is, maar die door de hemelen doorgegaan is, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, enzovoorts. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En als ik tussenliggende zinnen weglaat, hè, de bijzinnen, dan krijg je dus vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, en dan meteen vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om wat te doen? Niet om behouden te worden, dat staat er ook niet woorden van gelijke strekking, daar staat opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En dat wordt niet gezegd tot ongelovige mensen die zo tot geloof zouden moeten komen, maar het wordt gezegd tot gelovige mensen, tot wedergeboren mensen in verband met hun praktische leven. Dat ze namelijk bij die troon genade vinden en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Gewoon voor de praktijk van hun leven en eigenlijk voor de praktijk van hun praktische dienst aan God. De dienst. Gods dienst letterlijk genomen onder het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Er staat ook niet, laat ons deze belijdenis aannemen in vers 14. Er staat, laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat wil zeggen, wij zijn eenmaal tot geloof gekomen. De bedoeling is dat wij daarbij blijven, daaraan vasthouden en dus ook vervolgens uit het geloof leven. Onze levens dus afhankelijk stellen van de Heer Jezus Christus die op de troon gezeten is. Dat is de gedachte. Nou, korter kan ik het ook niet zeggen. Dan krijg je het tweede deel van de brief. Dat gaat in wezen over hetzelfde, maar nu uitgebreid met het offer. Niet alleen de hoge priester, maar ook het offer wat hij bracht. Daarvan wordt gezegd, ik zeg het nu gewoon met eigen woorden, ter introductie. Hè? Daarvan wordt gezegd dat hij als hoge priester een offer gebracht heeft, namelijk zichzelf. En nog een keer dat hij een offer gebracht heeft, eenmalig offer, namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam. Waarbij uit het verband blijkt, dat zeg ik nu zo gewoon op. Dat moet u maar even dan van me aannemen, of niet, maar goed, hè. Waarvan dan uit het verband blijkt dat hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, geofferd heeft. Dat betekent dat hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, geoffreerd. Kijk, gek, als een ander Nederlands woord gebruikt, dan lijkt het ineens een andere betekenis te hebben. Maar dat is het misverstand, het is hetzelfde. Hij heeft zijn lichaam, zijn leven, zijn wezen, zichzelf, inclusief zijn lichaam, geoffreerd aan zijn hemelse vader, aangeboden en gesteld in Gods dienst. Want Christus, de opgewekte, is degene die God dient in deze positie. En niet alleen heeft hij zichzelf geofferd, maar uitdrukkelijk ook zijn lichaam. En uit het verband en uit de conclusies blijkt ook precies wat daaronder verstaan wordt, namelijk, hij heeft daarbij tegelijkertijd zijn lichaam, namelijk de gemeente, ook aan God geoffreerd, aangeboden en in de dienst van God geplaatst. Zodat wij deel hebben als gelovigen aan de dienst van de Heer Jezus Christus. Zijn dienst bestaat uit zijn hoge priesterschap, in ieder geval priesterschap. En dat betekent dat wij dus met hem als zijn lichaam deel hebben aan zijn priesterschap. En dat is niet een theoretische zaak uiteraard, het gaat om praktische dingen, het gaat om een praktische dienst als priesters. En daartoe worden de lezers van deze Hebreeënbrief dus inderdaad opgeroepen. Er wordt gezegd, het is nou eenmaal zo, wij hebben deel aan Christus. Efeze zou zeggen, wij zijn nou eenmaal gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Maar een van zijn zegeningen, een van zijn van zijn bijzonderheden, hoe zeg je dat, hè? Is inderdaad dat hij is gesteld tot priester, want zo wordt het in de Hebreeënbrief genoemd. En dat houdt dan automatisch in dat volgens dezelfde termen van de Hebreeënbrief ook wij tot priesters van het nieuwe verbond gesteld zijn. En wij worden dus opgeroepen in deze brief om deze priesterlijke positie ook serieus te nemen, namelijk dat ambt wat we dus ontvangen hebben te praktiseren. De gedachte is dat men namelijk ook onder het oude verbond priester was, niet op grond van een speciale roeping of op grond van een speciale aanstelling of verkiezing of op grond van een speciale studie of iets dergelijks. Men was priester domweg omdat men zo geboren was. Naar de kracht des levens. Overigens, naar de kracht des vergankelijke levens. Men werd als priester geboren, men stamde af van Aaron, men was dus priester. En eventueel zelfs hoge priester. En het punt is dat wij onder het nieuwe verbond, als eerstelingen van het nieuwe verbond, als eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus, want we zijn nog steeds een gemeente van eerstelingen, daardoor inderdaad naar de kracht des onvergankelijke levens, namelijk naar de kracht van onze wedergeboorte als eerstelingen, inderdaad priesters geworden zijn. Daar wordt ons op gewezen en wij worden opgeroepen om inderdaad die positie serieus te nemen. Wij worden ook opgeroepen, en met opzet citeer ik nou uit een andere brief, hè. Wij worden opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou, in elk geval tot priesters, enzovoorts. Het gaat dus om zeer praktische zaken die weliswaar langs theoretische weg uiteengezet worden. En het nadeel daarvan is natuurlijk dat men dan onderweg de draad kwijtraakt in het betoog. En dus het verhaal niet volgt, mede omdat dikwijls gedacht wordt dat het verhaal ergens anders moet uitkomen. En daarom volgt men het niet. Men schijnt al te weten waar het betoog op uit zal draaien. Namelijk, het zou erop uit moeten draaien, is dan algemeen de gedachte dat de Heer Jezus nou eenmaal oorzaak is voor eeuwige zaligheid. Dat wil zeggen dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is in de brief ook wel te vinden, maar dat is niet de strekking van de brief. Dat is het hele punt. Men meent van tevoren te weten wat er zou moeten staan, en daarom leest men in de praktijk niet wat de brief werkelijk leert. Omdat men daar niet naar op zoek is. Men projecteert de eigen gedachten erin. En dat is eigenlijk het grote probleem. Maar goed, waar het om gaat is dat het tweede deel van die brief, neem ik de draad weer even op, vanaf hoofdstuk 5 doorgaat tot en met hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dat zijn de twee hoofdstukken waar in elk geval uitgebreid over het offer van Christus gesproken wordt, en we zullen die hoofdstukken ook doornemen. Daarna komt weer de praktische conclusie, net als in hoofdstuk 4 vers 14... hou hem er maar even naast, hoofdstuk 4 vers 14... naast Hebreeën 10 vers 19... en de verdere versen dan, hè. Die stukjes even naast elkaar. Dat begint namelijk in Hebreeën 10 vers 19 ook met: dewijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En daarna in vers 21, en dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Nou, dat kunt u toch herkennen, dat is precies dezelfde, zijn dezelfde woorden als in Hebreeën 4 vers 14 en verder. Dewijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, en vers 21 van hoofdstuk 10. Dewijl wij hebben een grote priester, een hoge priester betekent dat, over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Toegaan. Nou, dat staat in 4 vers 16 ook. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade uiteraard. En daar spreekt hoofdstuk 10 uiteraard ook over. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot Christus. Laat ons naar hem gaan om onszelf, onze levens en zelfs in ons geval ook onze lichamen te stellen tot een offer. Want dat is eigenlijk de gedachte, maar zo staat het in Hebreeën 12 vers 2. Maar de bedoeling is gewoon dat wij onze leven stellen in dienst van degene die op de troon zit. En daar gaat het hoofdstuk verder over. En in de praktijk betekent dat dat wij zouden leven uit het geloof, dat wij volkomen ons vertrouwen, ook voor ons praktische leven, zouden stellen op degene die op de troon zit. Daarvoor ontvangen wij in de toekomst overigens ook loon. En indien wij dat niet doen in de praktijk van ons leven, ons niet afhankelijk stellen van Christus, want daar komt het op neer, dan ontvangen wij geen loon. Ondanks wat we ook gedaan hebben. Al hebben we ook in zijn naam allerlei dingen gedaan, zal ik maar zeggen. Dan zegt hij, ik heb u nooit gekend. Om maar eens een schriftplaats uit zijn verband te rukken dan, voor de gelegenheid. Maar kijk maar, Hebreeën 10 zegt namelijk in vers 35... werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Nou, dat moet u nou weten. De vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade, uiteraard. Hè? Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Uw vrijmoedigheid welke een grote vergelding des loons heeft. Dat wil zeggen, zover wij onze levens in zijn dienst stellen en onze levens dus afhankelijk stellen van hem, want dat is het in de praktijk, zullen wij daar ook loon voor ontvangen. Want als wij onze levens afhankelijk stellen van hem, kan hij zijn werk, het werk waar hij verantwoordelijk voor is, door ons, eigenlijk eerst in ons en daarna door ons doen. Want het werk van alle priesters van het oude verbond stond onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En het werk wat door de priesters van het nieuwe verbond gedaan wordt, staat onder de verantwoordelijkheid en dus ook onder de leiding van de hoge priester van dat nieuwe verbond, namelijk Christus. Zodat vergelding des loons er ook niet is voor de werken die wij in het lichaam gedaan hebben, vergelding des loons is er voor zover Christus zelf zijn werk in ons en door ons heeft kunnen doen. Maar dat kan alleen als wij inderdaad onze levens afhankelijk stellen van hem die op de troon zit. En dus in de praktijk, kort gezegd, samenvattend gezegd, dat we in de praktijk leven uit geloof. Dat staat hier ook, want dat staat vervolgens in vers 37 en 38, geciteerd uit Habakkuk. Nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Dat is een uitspraak uiteraard over onze bedeling. De Heer zal komen. Wij wachten op zijn wederkomst immers. Maar in afwachting daarvan, in afwachting van zijn komst, is vers 38 van toepassing, namelijk, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, is de bedoeling. En ik wijs er altijd op wat er niet staat. Er staat niet, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven ontvangen, of de onrechtvaardige zal uit het geloof gerechtvaardigd worden. Dat is weliswaar een Bijbelse waarheid, maar die waarheid staat hier niet. Daar heb je zoiets, hè? Dus je denkt te moeten vinden in die brief dat er staat dat de zondaar door geloof behouden wordt. En je leest zo oppervlakkig dit vers, dan heb je de indruk dat het hier staat, maar het staat er niet. Er staat niet de onrechtvaardige zal uit het geloof leven ontvangen. Er staat de rechtvaardige, dat is een gelovige dus. Dat is iemand die wedergeboren is. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, in de praktijk leven, dag in dag uit bedoel ik, hè? Niet tot leven komen, maar gewoon leven, namelijk wandelen, in de praktische zin van het woord. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, en dat heeft alles te maken uiteraard met die vrijmoedigheid van vers 35, gaat nog steeds over hetzelfde onderwerp, en daarom staat er ook vervolgens in vers 39... Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken van dit leven uit geloof. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken van deze dienst, priesterlijke dienst, onder het nieuwe verbond. Wij zijn niet degenen die onze onderlinge bijeenkomst nalaten uit vers 25, want het is allemaal heus hetzelfde. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, want als wij ons onttrekken in de praktijk van ons leven aan deze hoge priester die wij zouden dienen, wiens werk door ons gedaan zou worden, dan betekent dat gewoon dat van onze praktische levenswandel hier op aarde niets, maar dan ook inderdaad helemaal niets, overblijft. Dat is ook 1 Korinthe 3, waar ook trouwens over melk en vaste spijs gesproken werd. 1 Korinthe 3, waar gezegd wordt dat de werken van de gelovigen in het vuur geworpen zullen worden. En er zal blijken welke werken van de gelovigen inderdaad naar het vlees waren, uit de mens gewoon. En er zal blijken welke werken inderdaad door God zelf, dan wel door Christus zelf, dan wel door zijn geest, door ons en in ons gedaan zijn. Want goud, zilver en kostelijke stenen doorstaat het vuur, maar hout, hooi en stro zal inderdaad in het vuur verbranden. En hier gaat het dus weliswaar over verderf in Hebreeën 10 vers 39. Maar niet in dezelfde toepassing als die van Johannes 3 vers 16. Want daar gaat het over ons bestaan, ons wezen als zodanig. Over of we al of niet leven hebben. Maar hier wordt hetzelfde begrip toegepast. Niet op ons wezen, om zo te zeggen, maar op ons werk. Het werk van de gelovigen onder het nieuwe verband. Johannes 3, vers 16 zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar hier gaat het niet over het hebben dan wel ontvangen van eeuwig leven. Hier gaat het om het leven. Met nadruk een werkwoord. Om het leven van dit eeuwige leven. Het laatste was dus een zelfstandig naamwoord. De uitwerking daarvan namelijk gaat over de praktische dienst. En dat zijn twee dingen. Wij kennen de uitspraak uit 1 Korinthe 3, neem ik aan, waarover gelovigen gesproken wordt, die niet gebouwd hebben met goud, zilver of kostelijke stenen, maar met eigen werken, namelijk hout, hooi en stro. Hebben zelf gedacht iets aan te moeten bieden enzovoorts. Hun eigen werk te doen enzovoorts. En dan staat het, dat zal verbranden, maar hij zelf zal behouden worden. Maar al zo, als door vuur. Dat wil zeggen, hij zelf, die gelovige zelf, wordt behouden, maar van zijn praktische leven op aarde, de jaren die hij als gelovige, als wedergeboren mens, hier op aarde in het vlees heeft doorgebracht, van dat praktische leven blijft in de praktijk niks over. Want het mag dan een praktisch leven geweest zijn, maar het was een leven niet in dienst van deze hoge priester en zeker niet in dienst van het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. Het was een leven wat niet geleid werd vanaf de troon der genade. Nou, dat is erg zwart-wit gesteld daar. In de praktijk is het natuurlijk gewoon zo dat een deel van ons leven sowieso geen waarde heeft voor de eeuwigheid, omdat het alles van doen heeft met ons oude mens. En ik betreur het niet dat dat verdwijnt, eerlijk gezegd. Een kwestie van leeftijd, denk ik, maar laat maar zitten. Ik betreur het niet dat dat verdwijnt. Maar een ander deel van ons leven zal inderdaad behouden worden, omdat dat andere deel bestaat uit de werken Gods die door ons lichaam geschied zijn, die hij door ons heen heeft kunnen doen. En daarvan blijft het resultaat inderdaad behouden, dat niet alleen, wij ontvangen daar zelfs loon voor. Dat is de gedachte. En over dat laatste, over onze praktische dienst gaat het hier en niet over het behouden worden als zodanig. Daar staat er ook, daar staat, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven tot behouding. Want behouding is het tegenovergestelde van verderven. Behouding van wat? Want daar zit natuurlijk weer de clou. Behouding der ziel namelijk. En het punt is dat onze wedergeboorte als zodanig niet van doen heeft met de ziel, maar heeft van doen met de geest. Dat is heel lastig voor meneer Van Dalen, want die kent het onderscheid niet. Maar de Bijbel wel. Hebreeën 4 weer, hè? Hebreeën 4. Het woord van God maakt onderscheid tussen geest en ziel. Want geest is ons wezen, ons leven als zodanig. En ziel is de praktische uitwerking daarvan naar buiten. De ziel is de aanduiding van alles van de mens wat zichtbaar is, op wat voor wijze dan ook. En het is de hele Bijbel door zo. De ziel is niet onzienlijk, de ziel is zichtbaar. Kan gezien worden. Maar het sluit in, inderdaad, ook de werken van de mens. Kijk, dat is natuurlijk een onderwerp apart, dat begrijp ik goed. Maar ik kan dat natuurlijk niet apart gaan bespreken, hè. Maar laat ik dan verwijzen naar Genesis 1, waar van de mens gezegd wordt dat hij geformeerd werd uit de stof van de aardbodem, stof, in hem werd geblazen adem dan wel geest des levens, en alzo werd de mens tot levende, dat wil zeggen een praktisch levende, wandelende, werkende, doende, bezig zijnde, levende ziel. Nou, dat is het. Ziel is dus de actieve, de werkende, of hoe je dat dan maar noemt, hè, de actieve mens. En dat is maar waar het om gaat. En elke keer als je dat woord ziel in de Bijbel tegenkomt, vooropgesteld dat het correcte vertaling is, zal ik maar zeggen, heeft het die betekenis. En hier gaat het om niet de behouding van de geest. Kijk, onze wedergeboorte heeft te maken met behouding van de geest. Wanneer we wedergeboren worden, worden we uit God geboren, of uit de geest geboren, Johannes 3, en ontvangen wij een nieuw leven, een nieuwe natuur, die heet geest. Want wat uit geest geboren is, dat is geest, nog steeds Johannes 3. En in 1 Korinthe 5 wordt gesproken over iemand waarbij van de praktische dienst niks terecht kwam. Men moest die man overgeven aan Satan, wat het ook betekenen mag, daar gaat het nou niet over. Men zou die man moeten overgeven aan Satan en dan staat er opdat de geest, opdat zijn geest behouden zou worden. Het woordje slecht staat er niet bij, dat wordt vaak weggelaten trouwens en door de vertalers wordt het te vaak ingevoegd, hè. Maar de gedachte is dat slechts zijn geest behouden zou worden. Hij zou in de hemel komen, om het populair te zeggen. Maar van zijn praktische leven zou niks overblijven. Maar het hele punt is dat als wij wedergeboren zijn, nieuw leven hebben ontvangen, dan hebben wij eeuwig leven, dat is geest. Onze geest wordt dus behouden, of is behouden om zo te zeggen. Maar de bedoeling is daarna dat onze ziel, onze praktische wandel hier op aarde, ook behouden, namelijk bewaard wordt. Kortom, dat van ons praktische leven, onze praktische dienst, ook inderdaad iets over zou blijven straks na de opname van de gemeente en na onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. Kortom, de bedoeling is dat onze praktische levens hier vrucht dragen voor de eeuwigheid, om dan maar een cliché te gebruiken. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. Want nadat onze geest behouden is, is het de bedoeling dat ook onze ziel behouden wordt. Heb je het mooi op de band gekregen afgelopen zondag? Op het laatst, dat doe ik altijd expres. Maar dat is zo, nee, dat is niet waar. Daar heb ik dus afgelopen zondag, geloof ik, was het, hè? Over gesproken hier in Drachten. Daar heb ik geen banden van, maar zuster Enstra wel. Dus daar heb ik gesproken over behouding der ziel. Want het is een term die niet alleen hier, maar ook in andere schriftgedeelten, ook bij Jacobus en Petrus, maar ook bij Paulus, gebruikt wordt. Het is een term die niet bekend is, hè? Men kent de betekenis niet. Men denkt dat het over wedergeboorte gaat, maar dat is niet zo. Het gaat over de praktische dienst, de praktische levenswandel van de gelovigen. Want het doel van onze wedergeboorte is dat wij, nu wij wedergeboren zijn, een nieuw leven, namelijk geest, hebben ontvangen, dat leven ook daadwerkelijk zouden leven. Het lijkt me niet zo moeilijk, hè. Als een kind geboren is, heeft het leven ontvangen, maar de bedoeling is dat het daarna ook inderdaad actief gaat leven, dat leven ergens aan wijdt of ergens aan besteedt. Nou, dat is waar deze Hebreeënbrief over spreekt in het bijzonder, maar het is natuurlijk een thema wat we eigenlijk in alle nieuwtestamentische brieven tegenkomen, vanzelfsprekend. En men zou er niet overheen moeten lezen. Goed, ik laat het er maar even bij. Daarna, we krijgen dus de uitspraak hier in vers 39. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven. Dat wil zeggen, van degenen die leven uit het geloof, zoals vers 38 zegt. Wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. Opdat de ziel, of een deel ervan, maar opdat de ziel behouden zou worden. Peter spreekt in dat verband over dat het de bedoeling is dat we uit geloof leven, verkrijgende daarmee het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Geloof de praktische dienst. Wij als gelovigen, daar heeft hij het ook over, wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, 1 Petrus 1. Wij worden geacht te leven uit geloof, ook vervolgens dag in dag uit. Daarbij verkrijgende, dat wil zeggen bezig zijnde te verkrijgen, het einde, namelijk het doel, hetzelfde, verkrijgende daarbij het doel van ons geloof en dus ons leven uit geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En een paar versen verder zegt hij wat het betekent en zegt: het is de bedoeling dat gij heilig wordt in heel uw wandel. Wandel, dat is een ander woord dan, voor ziel, in dat verband dan, in diep toepassing, hè? De praktische levenswandel van de gelovigen. Daar gaan we het hier vervolgens ook over, want hoofdstuk 11 van Hebreeën geeft ons voorbeelden van hoe zo'n leven uit geloof eruit ziet. Het punt is dat het leven uit geloof voor elke gelovige absoluut verschillend is. De overeenkomst is dat het een leven is afhankelijk van de Heer en gewijd is aan zijn dienst. Maar in welke mate de Heer van die dienst gebruik maakt, zal ik maar zeggen, en op welke wijze in het bijzonder de Heer van onze dienst gebruik maakt, dat is voor ieder van ons verschillend. Daarom leest u daar nooit iets gedetailleerds over in de schrift. staat er gewoon niet. De wil van God voor uw persoonlijke leven kunt u niet in het schrift vinden. U kunt wel vinden de wil van God in het algemeen voor alle gelovigen van onze bedeling. Maar niet voor ieder van ons afzonderlijk uiteraard. Dat is ook niet de bedoeling, want is het werk eigenlijk van Christus in ons, dan wel van de Heilige Geest in ons, die ons inderdaad zou leiden daar waar hij ons hebben wil. En dat is dus inderdaad een heel persoonlijke zaak. Maar daarom wordt ook niet gezegd hoe het eruit ziet, daarom wordt gezegd hoe het eruit kan zien en worden dus verschillende voorbeelden gegeven, namelijk de voorbeelden van Abel, hoofdstuk 11, vers 4, van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah en zo verder, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, uitgebreid trouwens Mozes, en daarna zelfs Rachab de Hoer, want die kan de Heer ook gebruiken. Nu staat niet alleen hier, staat een andere brief ook. Rachab de Hoer, en daarna Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en de profeten enzovoorts. Kortom, allerlei verschillende voorbeelden met betrekking tot hetzelfde geloof van verschillende mensen in oud-testamentische tijd overigens. En het laatste voorbeeld is eigenlijk het belangrijkste. Het wordt bewaard voor hoofdstuk 12 inmiddels. Namelijk, er staat dat ook wij het voorbeeld van deze oud-testamentische gelovigen zouden navolgen. En dus onze hoge priester zouden dienen, dan wel God zouden dienen. Daarbij ziende op het voorbeeld van deze oud-testamentische gelovigen, maar in het bijzonder ziende, 12 vers 2, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, op onze voorman namelijk, want dat is de gedachte, degene die ons voorgegaan is. Wel, hij heet in deze brief de hoge priester. En de hoge priester is in de eerste plaats de voorganger, de eerste, de leider, de voorganger dus van de priesters, vanzelfsprekend. De rest van de familie, van dezelfde familie wel te verstaan. Dus wij zouden zien op deze hoge priester, op deze overste leidsman, en dus zo leven als hij, met volste vertrouwen in het woord van God, daarbij verdragende alle tegenspraak, alle vervolgingen enzovoort, alle kastijding wordt het dan bij gelegenheid genoemd in het verdere van dit hoofdstuk. En daarna wordt in, het verhaal gaat door tot helemaal de brief uit, maar daarna wordt in hoofdstuk 13 in het bijzonder gesproken over het feit in vers 10 dat ook wij een altaar hebben en dus een praktische priesterlijke dienst, want het woord altaar wordt daar gebruikt in verband of ter aanduiding van heel de priesterlijke dienst. En daarna wordt het samengevat in vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, een lofoffer. Dus priesterlijk werk dus. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Begrijp je me goed? Peter zegt in hetzelfde verband dat wij een koninklijk priesterdom zijn om te verkondigen de deugden van Christus. En hier staat dus hetzelfde. De vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dat offeren wij op, want het spreken van het woord Gods, het brengen van het evangelie, of hoe je dat maar zegt, het spreken van de woorden Gods, is inderdaad in de eerste plaats een offer aan God. Wij geven dat aan God en dat is inderdaad wat hij van ons verwacht. Dat is eigenlijk de hoogste priesterlijke dienst als het er helemaal over gaat. En van het ene vers op het andere gaat de apostel over naar de zo ongeveer de laagste priesterlijke dienst die er is. De laagste dienst die wij kunnen verrichten, de meest eenvoudigste ook. Namelijk die van vers 16, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden, meervoud, heeft God een welbehagen. En daartussen zit een heel scala van een compleet leven wat in dienst van de Heer staat, zal ik maar zeggen, en aan de andere kant degene die bijdraagt, gewoon in financieel opzicht, aan het werk des Heren. Dat heeft allemaal hetzelfde, dezelfde functie uiteraard, heeft allemaal hetzelfde doel. Dat wil zeggen, er zijn vele verschillende wijzen om de Heer te dienen. Maar in de praktijk betekent het dat wij niet slechts zijn woord zouden spreken en wat in de collecte zouden doen. In de praktijk betekent het dat wij heel ons leven in zijn hand zouden stellen. En er horen onze lippen bij en er hoort onze portemonnee ook bij. Nou goed, dat was niet het onderwerp van de avond, geloof ik. Goed. Nou, daar komt het ongeveer op neer. De samenvatting dan van deze brief. En daarna neem ik de draad op, gewoon even helemaal voorin. Want dan weet u ongeveer waar de brief over spreekt. Dan neem ik de draad op helemaal voorin, want er wordt gesproken natuurlijk vanaf hoofdstuk 1 over hoe dat zo gekomen is, hoe Christus namelijk in de eerste plaats hogepriester geworden is, en pas daarna van hoofdstuk 5 wordt uiteengezet hoe hij ook inderdaad een offer gebracht heeft, en wel in die volgorde. Want het is Christus als de hogepriester van wie hier in deze brief geleerd wordt dat hij een offer gebracht heeft. En hij moest dus eerst hogepriester zijn. En daarna zou hij een offer brengen, als ik het zo langzaam mogelijk zeg. Hè? Eerst hogepriester worden en daarna een offer brengen. Dat is heel langzaam gezegd, want iets sneller gezegd is natuurlijk zo dat als iemand gesteld wordt tot hogepriester, wordt daarbij zijn hele leven in Gods dienst gesteld en wordt hij dus in zijn geheel, met heel zijn wezen, geofferd. Niet voor een paar uur per dag, want hij is het niet van zijn beroep, maar hij is het krachtig zijn geboorte. En dus naar zijn wezen, dat is waar het om gaat. Hè? Hij werd dus priester en hij bracht een offer. Maar voor het zover was, wordt ook nog het een en ander uitgebreid uiteengezet. Eerst al in de eerste verse van de brief. Daar staat in de eerste plaats, en ik doe maar net alsof u de brief kent, hè, dan noem ik het alleen. Hè. Dat is misschien niet zo, maar als u iets niet begrijpt, dan steek mijn hand omhoog en dan kijk ik u wel een keer aan. Hè. Dan kunt u een vraag stellen. Want als u nou echt iets niet begrijpt en daardoor geblokkeerd wordt, dan gewoon even interrumperen. Hè. Nou goed, in de eerste verse van Hebreeën 1 vers 1, daar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Dan heb je het hele verhaal al bij elkaar, want de rest van de brief zegt dat hij hoge priester geworden is. En de brief zegt ook, en niet alleen deze brief, maar de hele Bijbel leert, dat de belangrijkste functie van de priester is dat hij het woord Gods spreekt. En dat de lippen van de priester de geboden Gods dan wel het woord Gods bewaren. En hier staat in één keer, hij is de Zoon en God spreekt door hem. Op wat voor wijze? Nou, dat is nogal ingewikkeld, maar niettemin, er staat gewoon dat het zo is. En deze laatste dagen wil zeggen, niet die andere laatste dagen, maar deze laatste dagen. De dagen namelijk vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Want daarna volgen die andere laatste dagen, namelijk de dagen waarin zijn koninkrijk op aarde inmiddels gestalte gekregen heeft. Zodat hier meteen aan het begin van de brief gezegd wordt waarover deze brief in het bijzonder spreekt. En dus ook over welke tijd. Deze laatste dagen namelijk. Vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. De dagen dus van de gemeente. Onze dagen dus. Deze Zoon namelijk, vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Als u het mij vraagt, was net er geweest, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. Want dat staat er eigenlijk. Het heelal. De hele schepping. Ik kan niet missen, want hij zit op een troon. De hoogste die er is. Dus is hij de erfgenaam van het heelal. Maar het staat er ook feitelijk in het Grieks. Hè? God heeft deze Zoon gesteld tot erfgenaam van het heelal. En daarna staat in vers 3 dat hij is, punt 1, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Punt 2, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Punt 3, hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Maar dat is 3 keer hetzelfde. Er staat gewoon 3 keer dat hij de gestalte is van God. De uiterlijke vorm is van God. De onzienlijke God namelijk, de onkenbare God. Wanneer namelijk deze onkenbare, onzienlijke God zich openbaart in een gedaante, in een voor ons in ieder geval kenbare gedaante, dan verschijnt daar wat in de Bijbel genoemd wordt de Zoon, en dat is dus de Heer Jezus Christus. Terwijl in het Oude Testament al van diezelfde Here, zonder de naam Jezus overigens nog, gezegd wordt dat buiten hem inderdaad geen God is. Dat klopt precies. Maar als we over de Zoon spreken, of over de Here Jezus Christus, dan spreken wij dus over degene die de gestaltenis Gods is. Dat is een term trouwens uit Filippenzen voor de gelegenheid. Hè? Majestaten, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is God die zich openbaart. De zich openbarende God. Zodat de abstracte God concreet gedaante krijgt in de Heer Jezus Christus. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Dan staat er dus dat hij zoon is en dus het afgrenzen van Gods wezen. Hij is dus God, de veruitdrukking van God. En er staat van hem dat hij, tweede helft van vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf, maar dat staat er geloof ik niet bij in het Grieks, maar maakt me niet zoveel uit, hè. Er staat in ieder geval dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is gezeten. En dat betekent ook dat hij rust, heeft het werk gedaan namelijk, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Let op dat hier dus weliswaar gewezen wordt op wat wij dan noemen zijn lijden en sterven. Maar beide woorden staan hier niet eens. Je moet het al weten, anders kom je er niet op, hè. En er staat in een bijzin met betrekkelijk oppervlakkige woorden, namelijk hij de zin zegt, de hele zin zegt, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En er wordt bijgezegd dat het niet meer zo is, het is namelijk nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Maar het is een bijzin, want dat is ook niet het onderwerp van de brief. Bovendien, heel de gedachte is dat hij aan de rechterhand Gods gezeten is als de hoge priester. En hij is dus ook, dat is ook de gedachte, hij is dus hoge priester geworden nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En voor de meeste uur moet het volgende wel duidelijk zijn. De gedachte is namelijk dat de reinigmaking onze zonden als zodanig, de zonden der wereld, de zonden van de zondaar, dat dat een werk is wat niet thuis hoort onder het nieuwe verbond, maar in tegendeel onder het oude verbond. Dat is het vereffenen. Namelijk van de openstaande rekening, om zo te zeggen, uit de dagen van het oude verbond. En dat is een uitspraak dan in het kader van Hebreeën. En buiten het kader van Hebreeën zou ik zeggen, het is het vereffenen van de openstaande rekening van de oude schepping als zodanige, van de oude mens. Maar het heeft te maken met het oude verbond. Bovendien van de Heer staat, hij kwam onder de wet, Galaten 4, om degene die onder de wet waren te verlossen. Zodat zijn leven op aarde was onder de wet en zijn dood, zijn sterven bedoel ik feitelijk, was ook inderdaad onder de wet en zelfs door de wet. Want dat is wat de wet eiste. De dood namelijk van de verantwoordelijke. De dood van de zondaar. In dit geval de dood van degene die zich voor die zonde verantwoordelijk gesteld had en kon stellen. Maar het lijden en sterven van de Heer Jezus is niet onderdeel van het nieuwe verbond. Het is een onderdeel van het oude verbond, maar het beëindigt daarmee ook het oude verbond. Het stelt als het ware de balans op nul, zodat er daarna gelegenheid is om het nieuwe verbond te beginnen. Ik stel me de oude schepping altijd en het oude verbond dus ook voor als een failliete boedel, business, zo heet zoiets. Het bedrijf is het goede woord, denk ik. Een anders gewoon zaak. Het was failliet. Er waren openstaande rekeningen. Wel, de Heer Jezus is gekomen en heeft die zaak op nul gezet. Heeft de schulden betaald, om zo te zeggen. Waardoor dus de mogelijkheid gemaakt werd om inderdaad opnieuw te beginnen. Te beginnen met een nieuwe schepping. Aan de ene kant als voortzetting van de oude, natuurlijk. Maar niet met overname van de schulden van de oude. Heb je dat? Zijn de zaken lui hier of niet? Ik hoop het niet, want ik heb er zo weinig verstand van. Maar goed. Een boekhouder zie ik ineens. Ja. Goed, nou laat maar zitten. Kijk, altijd een slecht geweten als ik een boekhouder zie. Maar dat is ongeveer de gedachte. Zodat de komst van de Heer Jezus in het vlees was onder de wet, dragend de zonde der wereld bovendien en zijn lijden en sterven tot in de dood was een zaak van de wet, van de oude schepping enzovoort. Dat heeft niet met het nieuwe verbond te maken, maar ik moet wel zeggen, het was noodzakelijk om daarna het nieuwe verbond te kunnen sluiten. Het was noodzakelijk om de schuld van die oude schepping te voldoen, om daarna een nieuwe schepping daarvoor in de plaats te stellen. Dat is de gedachte. Maar het nieuwe verbond begint bij de verschijning van de middelaar of hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is dus bij zijn opstanding uit de dood. En op grond van zijn opstanding, of bij zijn opstanding, werd hij niet alleen opgewekt uit de dood, maar bovendien werd hij uitermate verhoogd, zegt Filippenzen. Hij werd uitermate verhoogd, trouwens bijna alle brieven zeggen dat. Hij werd uitermate verhoogd en hij werd gezet aan de rechterhand God, zoals het heet. Als de vertegenwoordiger Gods, maar dat was hij natuurlijk altijd al. De vertegenwoordiger Gods. In ieder geval, hij werd op de troon gezet en daar is hij de oorzaak, de eersteling van de nieuwe schepping. De oorzaak van de nieuwe schepping, de eersteling van de nieuwe schepping, dus de koning van de nieuwe schepping, dus ook de hoge priester van de nieuwe schepping, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En wat de Heer of wat God sindsdien doet, is die nieuwe schepping tot ontwikkeling brengen. En voor dat doel verzamelt hij zich nu een volk uit deze oude schepping aan wie hij nieuw leven geeft, het leven van een nieuwe schepping. En de bedoeling is dat dat volk inderdaad deel heeft aan de hoedanigheden van Christus. Dus het wordt een volk van eerstelingen, het wordt een volk van koningen, het wordt een volk van priesters. Ik zou bijna gezegd hebben, het wordt een volk van ambtenaren, maar het woord heeft inderdaad ook een positieve betekenis. Ja, zuster, dat is zo. Een volk van ambtenaren, van mensen die betrokken zullen worden in de toekomst. Nu nog niet. Mensen die betrokken zullen worden in de toekomst in de openbaring, zowel als het bestuur van dat koninkrijk onder het nieuwe verbond en uiteindelijk zelfs van het bestuur van die nieuwe schepping. Nou, dat is nog wat. Dat is heel wat anders dan dat we hopen zalig te sterven ooit eens. In de hemel te komen of zo. Niemand weet wat je daaraan doen moet. Het schijnt harpspelen zittend op een wolk. Het lijkt mij verschrikkelijk moeilijk. En zingen, dat is ook al zo beroerd. Dat kan ik ook zo slecht, hè. Ja, in ieder geval niet hoog genoeg. Want engelen horen hoog te zingen, dat weet u toch? Maar goed, ja. Men stelt er zich niks meer bij voor. Kortom, daar houden de gedachten van zoveel mensen, ook van gelovigen, op. Verder komt men niet. Met de hak over de sloot. De geest zalig, hopelijk, maar van een zalige ziel en van een zalig lichaam. Ja, daar stelt men zich niks bij voor. En hoe dat er dan vervolgens uitziet, stelt men zich ook niks bij voor. Nee, maar het hele punt is dat wij als gelovigen nu uit de wereld verzameld worden om straks betrokken te zijn. Om straks eerst aangesteld te worden met Christus als zonen, bij gebleken trouw hier beneden, zal ik maar zeggen, want zo zit het. Bij gebleken trouw, dat is een ander woord voor geloof. Bij gebleken trouw worden wij aangesteld als zonen, als mede-erfgenamen met Christus. Ik noem maar Romeinen 8 dan voor het gemak, hè. Dan wel Efeze 1, vers 4 of daar in de buurt. Wij worden bij gebleken trouw aangesteld van kinderen tot zonen, krijgen daar verantwoordelijkheden te dragen, krijgen daar kronen, meerdere brieven zeggen dat, of krijgen daar steden, want zo heet het weer ergens anders, enzovoorts. Kortom, wij worden betrokken in het bestuur, de heerschappij dus inderdaad, van of over dat koninkrijk en daarmee zelfs van de nieuwe schepping. Dat is wat God nu doet. Niet de bekering van de wereld, niet de openbaring van zijn koninkrijk op aarde of iets dergelijks, nee, de verzameling van een lichaam, dat is een goede woord in dit verband, een lichaam van beambten, ambtsdragers, ambtenaren durf ik niet meer te zeggen.
Hè? Maak er futters van.
Futters. Nee, het is een volk van overtolligen. Dat is een betere vertaling van een van de woorden voor overblijfsel. Een volk van overgeschotenen, overgeblevenen, overtolligen. Een volk van lui die in deze wereld in werkelijkheid helemaal geen functie meer hebben. Daar niet meer in passen. Die er bovendien aan ontkomen zijn, maar die bovendien ook voor die wereld overtollig zijn nu. Dat is de gemeente. Maar ja, dat is de leer van het overblijfsel, weet u wel. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar dat zijn wij, ontrokken aan deze wereld, al deelhebbend aan die geestelijke dingen, aan de dingen van de nieuwe schepping, enzovoort. We worden geacht daar nu al uit te leven en daardoor op te groeien, opgevoed te worden, kan ik misschien ook zeggen, tot zonen, tot mede-erfgenamen, opdat we straks in de toekomst inderdaad met Christus als koning en ook als priester tot op zekere hoogte inderdaad zullen heersen. Wat een lelijk woord is in het Nederlands tegenwoordig. Maar niettemin, we zullen delen in de verantwoordelijkheid met hem over die nieuwe schepping. Daartoe zijn wij geroepen. En wij worden in de Hebreeënbrief dus opgeroepen om ons daaraan over te geven. Die oude mens te vergeten, de oude wereld te vergeten, maar te leven vanuit deze roeping. Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4. En als we niet weten met welke roeping wij geroepen zijn, hoe zouden we waardig die roeping kunnen leven? En als we denken dat God in onze dagen de wereld wil bekeren, en we gaan daaraan meewerken, dan zijn we bezig misschien wel met een aardige, net, een nobel, goed bedoeld werk. Maar in ieder geval niet het werk wat God wil, waarin we betrokken zijn in onze dagen, want dat is zijn werk namelijk niet. Dat is een werk wat in de toekomst gedaan zal worden. Waarin we overigens dan wel betrokken zullen zijn, op bijzondere wijze. Maar wat nu niet aan de orde is. Nu verzamelt God zich een volk van individuen die stuk voor stuk eigenlijk geacht worden opgeleid te worden in dit leven om straks pas onze werkelijke taak te beginnen. Maar het begint natuurlijk met dat we onze leven stellen in zijn hand en erkennen dat hij ons geroepen heeft, ons bewust zijn van wie wij geworden zijn, wetend dat wij geboren zijn, wedergeboren zijn als priesters naar de kracht des onvergankelijke levens en als eerstelingen van die nieuwe schepping van het nieuwe verbond en adeldom verplicht nou eenmaal. Wij stellen dus onze levens die hij ons gegeven heeft, wij stellen onze levens dus vervolgens in zijn hand op dat hij ermee zou doen wat hij wil. Nou ja, daar kun je dus met gemak, ik trouwens niet met gemak, maar vele anderen kunnen daar met gemak weken denk ik over praten, over hoe het dan ongeveer eruit zou moeten zien. Maar niettemin, dat is de Bijbelse boodschap. Dat we tot geloof komen, wedergeboren worden op dat. Want het is niet het doel in zichzelf, integendeel. Het is de basis waarvanuit inderdaad die nieuwe schepping en het koninkrijk, of hoe het maar heet, gebouwd zal worden. Nou, ga ik weer terug naar Hebreeën 1. Daar staat dus, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, want dat is niet het thema, dat hij de reinigmaking onze zonde, namelijk van die van de oude mens bedoel ik, dat hij die reinigmaking teweeg gebracht heeft, dat is niet het punt, het gaat erom wat er daarna gebeurde. En die reinigmaking onze zonde hier slaat ongetwijfeld op zijn lijden en sterven, dat kan het niet missen, maar dat is wat vervolgens wel degelijk besproken wordt, inmiddels in hoofdstuk 2. Maar het is slechts de aanloop naar het uiteindelijk doel. Het begint dus eigenlijk met te spreken over het afsluiten van het oude, hoe de schulden betaald zijn, hoe de vlekken zijn weggewerkt, hoe de reinigmaking tot stand is gekomen, om zo te zeggen. Dat is geregeld, want dat is ons probleem eigenlijk van nature, als het goed is. Het probleem van onze zonde, het probleem van dat wat wij willen doen, doen wij niet, en wat wij niet willen doen, doen wij wel, enzovoort. Dat is het probleem van de oude mens. Dat hij met zijn gedachten, met zijn wil zich onderwerpt aan, of met zijn geest, zijn gemoed, zijn denken, zich onderwerpt aan de wet Gods. Maar het vlees doet dat niet en het vlees kan dat ook niet. Zodat wij met al onze goede bedoelingen, niettemin de Heer met ons lichaam, van nature niet kunnen dienen, is de werking van de zonde. Dat probleem zitten wij mee. Nou, wat de Hebreeënbrief in de eerste paar hoofdstukken, hoofdstuk 1 en 2 wellicht, uiteenzet, is dat dat probleem inderdaad is opgelost. Zodat wij ons daar geen zorgen meer over zouden maken. Wij zitten nog wel voor een deel met de gevolgen daarvan. Dat wel, maar dat is punt niet. Want deze dingen van die oude mens behoren ons niet te hinderen om onze levens in zijn hand te stellen. Normaal zouden we zeggen, wat moet de Heer met ons zondig leven? Hoe kunnen we dat in zijn handen stellen? Nou, God zegt, nee, dat probleem heb ik opgelost, dat is geregeld. Dus dat kun je vergeten, dat is in orde. Dat vergeten is ongeveer hetzelfde als vergeven, hè? Dat weet u, hè? Niet vanwege de spelling, maar vanwege de betekenis van de woorden. Vergeven betekent immers laten. Met rust laten, niet oprakelen enzovoort. Laten waar het is, dat is hetzelfde als vergeten dus. Hè? En in het Nederlands is het een synoniem, ja, vergeten en vergeven. Nou, waar het om gaat is dat God zegt, dat heb ik geregeld. Zodat God zegt dat wij in Christus volmaakt gesteld zijn. De bedoeling is nu, dat nu wij volmaakt zijn, inderdaad onze levens in zijn hand stellen. Zonder aarzeling en met alle vrijmoedigheid. Want u weet, ook onder het ouderdom mocht het gebrekkige niet geofferd worden. Wat geofferd werd, moest volmaakt zijn in zichzelf. Nou, wij zijn niet volmaakt in onszelf. Wij kunnen dus onze levens niet in zijn hand stellen. Maar hij heeft ons dus eerst volmaakt gesteld in Christus. Hij heeft verzorgd dat wij volmaakt zijn naar de geest. De bedoeling is dat nu wij volmaakt zijn, wij dus met alle vrijmoedigheid onze levens stellen in zijn hand. En er wordt vanuit gegaan dat we dat ook met genoegen doen. En dat het ook ons doel is eigenlijk. De bedoeling is ook dat we daartoe tot geloof zijn gekomen. Opdat wij onze God, onze schepper, hoe je dat maar noemt, inderdaad zouden dienen. Nou zegt de schrift en bijzonder Hebreeën, dat kan nu, want de problemen die er waren, al wat er tussenin stond, zijn weggedaan. De problemen zijn weggedaan, de schuld is betaald, alle onreinheid is weggenomen enzovoorts. Maar nou is het wel de bedoeling dat je inderdaad, nu je volmaakt gesteld bent, ook inderdaad je leven stelt tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Uit Romeinen 12, vers 2. En hetzelfde heeft de Heer Jezus ook gedaan, maar dat is hoofdstuk 7 en in het bijzonder hoofdstuk 9 en 10 van Hebreeën. Nou, hoe dan ook, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, dus eerst gebeurd, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, waarna vers 4 het hele hoofdstuk uit tot in hoofdstuk 2... daar verderop ingaat, even met oud-testamentische schriftplaatsen, om te laten zien hoe bijbels dat is, dat de Messias niet slechts zijn plaats zou hebben op de troon van David en dus onder de engelen, maar dat de Messias, de Christus dus, een troon zou hebben op de troon van God en dus boven de engelen. En er worden dus vele schriftplaatsen, met name uit de psalmen, aangehaald in de rest van dit hoofdstuk, om te laten zien hoe schriftuurlijk dat is. En daarna wordt gewoon het thema van vers 3 van hoofdstuk 1 opnieuw opgenomen. Eerst in vers 1 van hoofdstuk 2, waar staat dat wij nog meer dan de oud-testamentische gelovigen, moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, van ons mag je gewoon weer doorstrepen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, namelijk niet van ons of van Paulus of iets dergelijks, maar van Christus zelf. Want in deze laatste dagen heeft God ons tot ons gesproken door deze Zoon. Vroeger door de profeten, tot de vaderen, maar nu door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer dan de vaderen in het verleden, houden aan hetgeen gehoord is. Want in het verleden waren het slechts de profeten. In onze dagen is het Christus zelf. Die door zijn woord tot ons spreekt, natuurlijk door de schriften, maar ook inderdaad in ons hart spreekt hij tot ons. En wij zouden die stem moeten gehoorzamen, is de gedachte. Hoe? Ja, dat is wat moeilijk uit te leggen zo gauw. Maar niettemin is dat het thema waar het hier over gaat. Nou, en dan verder. Waar de draad nog weer opgenomen wordt in vers 5. Waar staat, niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar hij heeft die toekomende wereld onderworpen aan de mensenzoon uit vers 6. Geciteerde psalm 8. Die mensenzoon namen de zoon des mensen, die volgens vers 7 voor korte tijd en weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die daarna, nadat die korte tijd om was dus, met eer en heerlijkheid, staat andersom trouwens, met heerlijkheid en eer werd gekroond door God zelf en werd gezet op de allerhoogste troon in de hemel. Dus een korte verklaring van psalm 8. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt, of wat is de mensenzoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig tijd beneden de engelen gesteld. En dan vervolgens met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. En dan de mensen maar denken dat het over hen gaat. Maar het gaat niet over hen, het gaat over hem. Wie is die mens, is de vraag. Wie is die mens? En de gemiddelde gelovige zegt ik. Dat ben ik. Ja, de ongelovige wordt niet geacht de Bijbel te kennen, dus die geeft op de vraag sowieso geen antwoord. Hè? Maar men zegt, dat ben ik, die mens. Wij zijn gesteld over de werken van Gods handen, dus moeten we goed zijn voor het milieu. Dat is de tegenwoordige variant. En dat soort dingen, ja, elke zondag hoor, elke zondag op de kansel. Ja, wis. Nou goed. Maar nee, de vraag is, wie is die mensenzoon, als je dat nou nog niet weet? Dat is Christus. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zegt dezelfde psalm erbij, psalm 8. Geeft zelf het antwoord. Die mens is de Heere. De Heere Jezus, de mens dus. Christus, gesteld aan de rechterhand Gods. En dan staat er, dan wordt er ingegaan op het feit dat hij voor korte tijd, een weinig namelijk, onder de, of beneden de engelen gesteld was. En dat staat dan in vers 9, waar eerst gezegd wordt dat Christus gesteld, dat alle dingen aan Christus zijn onderworpen, dat Christus gezeten is op die troon, alle dingen zijn hem onderworpen. Vers 8 zegt dan vervolgens dat wij dat nu nog niet zien, zodat je precies weet welke deze laatste dagen zijn. De dagen waarin Christus al wel uitermate verhoogd is, maar de dagen tegelijkertijd waarin de wereld dat nog niet ziet. Dat kan alleen maar onze bedeling zijn, want in een volgende wordt hij openbaar en zal aller oog hem zien. Dus kan niet missen, het gaat over onze dagen, het gaat dus over gemeentelijke waarheid. Nou, weer verder. Vers 9, vers 8 zegt, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat klopt, het is wel zo, maar de Heer Jezus Christus maakt van die macht nog geen gebruik. Wat hij eerst doet, namelijk voor hij zijn macht openbaart, is zich een eigen volk verzamelen, een lichaam van ambtsdragers, dat heet in het Nederlands ook een lichaam hoor, een organisatie namelijk. Een lichaam van ambtsdragers die betrokken zullen worden straks in de openbaring van dat koninkrijk op aarde. En dan vraagt er iemand, is het dan nodig? Dat heeft hij toch niet nodig? Dan zeg ik, nou dat maken wij niet uit, er staat gewoon in de Bijbel dat hij dat doet, dus vooruit. Moet goed zijn. Om een of andere reden zal het nodig zijn. Of in ieder geval gewenst. Vind ik ook een goed idee. En bovendien, wij worden er niet slechter van. Dus waarom zouden we het bezwaar maken? Hè? Dat zie ik niet zitten. Kortom, in onze dagen maakt hij van die macht alleen gebruik om een volk te verzamelen van eerstelingen die straks betrokken worden in het bestuur van het koninkrijk, dan wel uiteindelijk gewoon de nieuwe schepping, dat is waar het om gaat. Er vallen trouwens straks een boel open plaatsen in de hemel, in de toekomst, want Satan en zijn engelen zullen uit de hemel geworpen worden. Schieten mij nog net op tijd enige nette uitdrukkingen te binnen. He? Satan en zijn engelen zullen uit de hemel geworpen worden, en u weet wat die nu doen, hè? Dat zijn degenen die nu in de praktijk de macht over de wereld uitoefenen. In de praktijk. De macht der lucht. Waarvan Satan de overste is. De geestelijke boosheden in de lucht. Die in feite, in praktische zin, de macht in de wereld in handen hebben. Dat is wat de schrift leert. Wij worden aan die macht onttrokken, wij als gelovigen. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat moeten we ook nog willen natuurlijk, maar niettemin, dat is in ieder geval de bedoeling enzovoorts. Maar in de toekomst gaan wij definitief onze eeuwigheidspositie in en bij dezelfde gelegenheid wordt deze hele macht der lucht uit de lucht, uit de hemel dus, op aarde geworpen. En het zal duidelijk zijn, voor de hand liggend ook, dat wij diezelfde plaatsen innemen en de bedoeling is dat we dan weten wat er gebeuren moet, hè? Toch? Ja. We hebben niet voor niks te strijden tegen geestelijke boosheden in de lucht. Wij zijn de rivalen. We zijn de opvolgers. Zij eruit straks en wij erin. Nou goed, dat is ook weer een ander onderwerp natuurlijk. Hè? Maar goed, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dan vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, het lijden namelijk tot de dood erop volgde, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En ik wijs erop dat hier gesproken wordt over het voorafgaande. Er wordt gesproken over de Heer Jezus voordat hij met heerlijkheid en eer gekroond werd. Namelijk, er wordt gesproken over de dagen van zijn vernedering. De dagen van voordat hij priester was. Laat staan De dagen voordat hij een offer bracht als priester, vanzelfsprekend. Kortom, het gaat om dat hij zou lijden tot de dood erop volgde, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En ik wijs erop, en dat is in de Hebreeënbrief heus echt opmerkelijk wat ik nu ga zeggen, er staat niet dat hij zich geofferd heeft in de dood. Terwijl de hele Hebreeënbrief gaat over priesterschap, offerande, eredienst of hoe dat maar heten mag, wordt hier niet genoemd. Er staat sek. Het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En er staat niet, hij werd mens opdat hij zichzelf zou offeren. Waar niks mee bewezen is, je kunt niet iets bewijzen met iets wat er niet staat, maar het is toch opmerkelijk, denk ik, dat het er zo niet staat. Nou, en zo verder. Daarnaast wordt er gesproken in vers 14 weer hetzelfde. Namelijk, overmits dan de kinderen, de zonen eigenlijk, maar overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, de zonen, de gedachte namelijk in de tussenliggende verse is, dat Christus de eersteling zou zijn te midden van vele broederen. De eerste van een grote gemeente. Kortom, hij zou vele zonen, vers 10, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En God die vele zonen tot heerlijkheid wilde leiden, vers 10, vindt het noodzakelijk, acht het noodzakelijk, dat niet die vele zonen zouden lijden, slechts noodzakelijk was dat hun overste leidsman zou lijden en daardoor geheiligd zou worden. Dat is voor degenen die denken dat ook wij alleen maar geheiligd kunnen worden als we lijden, want het was met de Heer Jezus ook zo. Nee, hier staat het precies tegenovergestelde staat, het was alleen noodzakelijk dat hun overste leidsman door lijden zou geheiligd worden. Alleen de eerste. Dat is de gedachte. En dat was dus dit lijden des doods, zoals uit het verband blijkt. Hè? Je moet wel het verband van het verhaal vasthouden. Niet lijden in het algemeen, dit lijden des doods. En daarna staat er in vers 14, overmits dan die zonen, die tot heerlijkheid geleid zouden worden, ook vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, en werd hij dus mens, en werd hij onder de engelen gesteld, uit vers 9, opdat hij door de dood, niet door zijn offer, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die zich van het geweld des doods bedient. Opdat hij door de dood, eigenlijk staat er, men vertaalt het nooit zo, maar er staat echt, opdat hij door de dood heen, opdat hij door de dood heen, erin en eruit zeg ik altijd, hè, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en daardoor verlossen zou al degene die met vrezen des doods een leven lang aan de slavernij van die dood, van het verderf, onderworpen waren. Kortom, hier wordt dus gesproken over dat hij mens werd, dat hij leed en stierf, inderdaad, door de genade Gods voor allen, dat is allemaal wat er staat. Er staat bovendien dat hij de dood in moest om die dood te kunnen overwinnen, want het doel was niet zijn sterven, dat hij de dood in zou gaan. Het doel was dat hij een uitgang uit de dood zou creëren, scheppen. En om dat te bewerkstelligen moest hij de dood in. Hij ging er dus in om er weer uit te kunnen komen en daarmee de dood te overwinnen. Daarmee is de macht van Satan gebroken, want Satan bedient zich van dit wapen, staat hier ook, hè? Hij bedient zich van de macht, het geweld des doods. En waar de dood is overwonnen, is Satan, is de duivel, zijn grote wapen uit handen geslagen. Want heel ons leven lang strijden wij tegen de dood en tegen het verderf. Ook een leven onder de wet is een strijd tegen dat doodvonnis wat eigenlijk op elke zondaar van toepassing is. Maar waar de dood is overwonnen en waar het aan de andere kant van de dood gewoon weer de uitgang is, is de dood geen bedreiging meer. En daarmee is de werking van de zonde ook inderdaad niet gedaan. De zonde brengt de mens de dood, de bezoldiging der zonde is de dood, maar als aan de andere kant van de dood gewoon de deur weer open staat, dan is er niks aan de hand. En dan ging ik dus in een dal van schaduw des doods, door een dal van schaduw des doods trouwens, en doorheen namelijk, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat is Psalm 23, er doorheen, inderdaad. Maar waar ik maar op wijs is dat alleen in de inleiding van de brief gesproken wordt over zijn lijden, zijn sterven, zijn dood en vervolgens zijn opstanding. Daarbij wordt absoluut niet gesproken over een vorm van godsdienst, over religie, niet zelfs niet eens over het oude verbond als zodanig. De naam wordt ook niet genoemd. Er was niet sprake van priesters, is niet sprake van offers, helemaal niks. Integendeel. Waar het om gaat is juist dat in zijn opstanding uit de dood deze Jezus gesteld werd tot de Christus, de eersteling van de nieuwe schepping. En van die nieuwe schepping is hij de eersteling en dus de koning en dus de hoge priester. Dat is de gedachte. En daar spreekt de brief vervolgens over. Wat dat voor consequenties heeft. Hoe dat eruit ziet, die nieuwe schepping, nu. Wat de consequenties voor ons zijn, nu wij inderdaad in Christus een nieuw schepsel geworden zijn. En dat al het oude is voorbij gegaan, dat alles is nieuw geworden. Dat is waar het om gaat. En de gedachte is dan dat wij daarin het voorbeeld gewoon van de Heer Jezus volgden. Die zichzelf in godsdienst gesteld heeft, geofferd heeft dus. En de bedoeling is dat wij dat inderdaad ook zouden doen. Nou, na deze inleiding gaan wij eerst pauzeren. Wij zullen proberen de draad weer op te nemen. Schoot mij pas in de pauze het woord ambtenarenkorps te binnen. Het woord betekent een lichaam, korps. Een lichaam van ambtenaren. Nou, zo kun je de gemeente zien inderdaad. De verzamelde beambten of ambtenaren inderdaad, die samen dus een ambtenarenkorps, een lichaam dus, vormen. Wat straks betrokken zal worden in het bestuur van het koninkrijk. Dat is waar het inderdaad op aankomt. Er kwam trouwens iemand met nog een aardig plaatje uit het Oude Testament. Dat is dat van David, die tot koning gezalfd was, maar helemaal nog geen koning was in de praktijk. Maar wat de man deed, nadat hij tot koning gezalfd was en voordat hij tot koning ook daadwerkelijk als koning erkend werd, zijn koninkrijk openbaarde om zo te zeggen, wat hij in de tussentijd deed, was een volk verzamelen van pakweg 400 man was het. Dat bestond uit, er staat dan in 1 Samuel 22 vers 2, en tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Dat is erg interessant, want in het voorgaande hoofdstuk staat er dezezelfde David at van de toonbroden, zodat hij zich gedroeg alsof hij ook priester was. Hij was koning. Hij at van de toonbroden, die eigenlijk alleen voor de priesters bestemd waren, dus hij werd daardoor eigenlijk priester is de gedachte. En vervolgens verzamelde hij die 400 man om zich heen. En dat waren dus de eerstelingen van zijn koninkrijk. Die 400 man erkende hem als koning. Het was wel een, wat zei u nou net, broeder? Een verzameling ongeregeld, zei u geloof ik. Dat was nog iets anders, maar dat zal ik me niet zeggen. Maar dat is dus de gemeente. Ja, mooi beeld ervan. Hè? Nou goed. Ja, wij laten het er maar bij. 1 Samuel 22 vers 2, meen ik. En in 1 Samuel 21 is David op de vlucht. Hij wordt door zijn volk nog niet als koning erkend. Hij is dus op de vlucht. En komt te wonen in de spelonk van Adullam. En daar verzamelen zich die 400 bij hem. Dat is de gemeente. Klopt, dat is een perfecte typologie. En op de details ga ik een andere keer weer in. Wat zei je, broeder?
Ik zit met Hebreeën 2 vers 1. Ook dan hij, met een hoofdletter,
ja,
door de genade Gods voor allen de doodsmaker zou.
Ja.
Maar hij heeft toch gerechtigheid gedaan door de dood in te gaan. En hij had toch geen genade nodig, want hij heeft geen genade ontvangen.
Nee, ik begrijp de vraag. Nee, de strekking van vers 9 is, die laatste zin is eigenlijk, opdat hij voor allen de dood smaken zou, en dat was door de genade Gods. Dat wil zeggen, het is genade Gods dat die dood van de Heer Jezus Christus inderdaad voor allen was. Dus het heeft niet te maken met dat hij zelf genade ontving of iets dergelijks. Het heeft te maken met dat wat hij hier deed, inderdaad ook wordt toegerekend aan allen. En de uitspraak hangt trouwens samen met de uitspraak uit Titus. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Want één stierf voor allen. En de prediking daarvan houdt dus inderdaad in dat God elke zondaar genade aanbiedt, omdat één voor allen gestorven is. Waarna men geacht wordt uiteraard deze genade aan te grijpen. Dat is altijd zo met genade, die moet je aanpakken. Maar goed, ditzelfde hoofdstuk spreekt dus inderdaad over het feit dat hij leed en stierf, maar er staat meteen bij wat de bedoeling was. Hij zou namelijk vele zonen tot heerlijkheid leiden, niet alleen hij, maar ook vele zonen, vele anderen, vele broeders, heet het bij een andere gelegenheid, zouden aan hem deel hebben, maar daarvoor was het nodig dat hij als hun eersteling door lijden geheiligd zou worden. En dat lijden is uiteraard niet lijden in het algemeen, maar lijden des doods uit vers 9. Dat is de gedachte. En daarom werd hij vlees en bloedelachtig, kwam hij in gelijkheid des zondigen vleeses, maar zo staat het elders, opdat hij één met ons zou worden en opdat hij voor ons en namens ons inderdaad zou sterven. En dat niet alleen, want dat staat er niet. Er staat namelijk op dat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had. Want de gedachte is dat hij voor die zonen inderdaad uit de dood opstond. Hij stierf voor allen, maar om velen, niet allen in dit geval, maar om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, in elk geval stond hij uit de dood op. Dat is de gedachte. En door geloof in hem hebben wij inderdaad aan hem deel en hebben wij deel aan die roeping tot zoonschap. Dan zijn wij gepredestineerd, tevoren geordineerd tot aanstelling als zonen uit Efeze 1, vers 3 is de gedachte. Of vers 3, vers 5 of zo is het. Maar goed, hij bracht dus verlossing tot stand van de dood, zodat wij niet meer in ons hele leven, vers 15, ons leven lang aan die dood, aan de verderf, aan de macht van de duivel onderworpen zouden zijn, want de macht van de duivel is overwonnen en zijn wapen is krachteloos geworden. En dan wordt de draad weer opgenomen in vers 17, daar staat waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Betekent feitelijk gewoon, daarom moest hij in alles de broederen, die vele andere zonen, daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God zijn, of waren, of te doen waren. In de dingen bij God in elk geval, namelijk om de zonden des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dit vers, dat is misschien wel het minst begrepen vers van heel de Hebreeënbrief, want de gedachte is dat hij in zijn lijden en sterven de zonden der wereld wegnam, dat hij vervolgens uit de dood opstond als de eersteling van een nieuwe schepping en bovendien tot hoge priester werd aangesteld. Maar de gedachte is dat iedereen die in hem gelooft deel krijgt of deel heeft gekregen aan zijn opstandingsleven en dus aan die nieuwe schepping. En in die positie is Christus dus de hoge priester, niet van die oude schepping, niet van al die zondaren, en zeker niet van de ongelovigen, maar hij is de hoge priester, de eersteling namelijk, van die vele broederen. Hij is de hoge priester van al die andere zonen, om zo te zeggen, of kinderen, of hoe ze maar heten. Hij is de eersteling van degenen die leven onder het nieuwe verbond. En dus is hij de eersteling van de gemeente, want tot nog toe is er niks anders dan die gemeente. En in Efeze heet het dan, hij is het hoofd van de gemeente. In Korinthe trouwens ook, hè. Hij is het hoofd van de gemeente. En hier heet het gewoon, hij is de hoge priester van dat volk. En dat volk waarover hier gesproken wordt, bestaat dus tot in onze dagen in elk geval, en over andere dagen gaat het hier niet eens, maar in onze dagen bestaat dat volk uit de gemeente, die gemeente van eerstelingen, die in de hemelen zijn opgeschreven, zoals de term luidt in Hebreeën 12. En daarbij staat er dat wij dus, dat hij dus in alles aan ons gelijk is en andersom wij aan zijn en hem gelijk. Wij zijn namelijk mens, aan de ene kant, een vlees- en bloeddeelachtig. En aan de andere kant hebben we deel aan de goddelijke natuur, net als Christus. Want de Heer Jezus Christus is ook mens. En als hij op aarde, toen hij op aarde uit de dood opstond als de eersteling van degenen die ontslapen zijn, als de eersteling van de nieuwe schepping, had hij inderdaad een lichaam van vlees en benen enzovoort. Dat staat allemaal bij, zo'n lichaam. Het graf was ook leeg. Het lichaam was veranderd, maar niettemin mens. En dus ook menselijk lichaam, om zo te zeggen. En dat is onze situatie dus ook. Een menselijk lichaam, mens aan de ene kant, en aan de andere kant deelhebbend aan de goddelijke natuur. Maar binnen die hele categorie is Christus de eersteling en dus het hoofd. Vanzelfsprekend ook de koning, als het zo genoemd zou moeten worden. Maar in elk geval, hier in deze brief heet het in het bijzonder, hij is de hoge priester, de eersteling namelijk. En de hoge priester is de verantwoordelijke figuur voor alle godsdienstige zaken in het volk. Terwijl de koning in de eerste plaats de verantwoordelijke man is in het volk voor alle gewoon maatschappelijke zaken, zeg maar. Normaal gesproken is het ook hetzelfde, koning en hoge priester. Zijn het wel twee functies, maar is één en dezelfde persoon. In Engeland bestaat het officieel nog, hè. De koning, dan wel koningin, is tegelijkertijd hoofd van de kerk, of hoe het maar heten mag. Er zijn andere namen voor, maar in de praktijk betekent het dit wel natuurlijk. De officieel verantwoordelijke voor de gang van zaken in de kerk. En het is in principe een Bijbels aangelegenheid. Zo hoort het ook eigenlijk. Maar wat ons betreft, wij leven in een nieuwe schepping en daarvan is Christus het hoofd. Hij is dus koning en hoge priester en wel van het nieuwe verbond. Hij is dus de hoge priester. En ook koning, maar hij is dus de hoge priester, niet van de wereld, niet van de zondaar, zal ik maar zeggen, die door die hoge priester behouden kan worden. Want hoewel daar niks tegen in te brengen is als zodanig, het is zo dat de zondaar door die hoge priester behouden wordt, moet ik u toch zeggen dat de zondaar behouden wordt niet door het feit dat hij hoge priester is. Dat is namelijk niet de functie van de hoge priester. Een mens wordt namelijk behouden op grond van de dood en opstanding van Christus, waarin hij gelooft. En in de Bijbel wordt nergens geleerd dat het de bedoeling is dat de hoge priester zou sterven en uit de dood opstaan. Dat is niet de taak van de hoge priester. Sterker nog, de ellende was, dat staat in hoofdstuk 10, de ellende was dat die priesters van het oude verbond helaas door de dood verhinderd werden te blijven. En dat suggereert toch heel nadrukkelijk, vind ik. Het suggereert, maar wel heel nadrukkelijk, dat het eigenlijk de bedoeling is dat de priester niet sterft. En zo is het ook. Vandaar dat Christus hoge priester geworden is, niet voor zijn dood, maar na zijn opstanding. Zodat de hoge priester van het nieuwe verbond inderdaad hoge priester is naar de kracht des levens, als zodanig geboren, op grond van zijn geboorte, maar bovendien naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus is vervolgens de gedachte, wij hebben een hoge priester die niet door de dood verhinderd wordt te blijven, die altijd leeft en dus ons volkomen volledig kan zalig maken. Nou, weer terug naar deze verse uit Hebreeën 2. De bedoeling was dat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Wat is de functie van de hoge priester? Dan zegt hij, nou zie je, wel staat toch om de zonden des volks te verzoenen. Dus de hoge priester zorgt toch dat de zonden worden weggenomen en dat de mens behouden wordt. En dat is een misverstand. En als het geen misverstand is en u wilt toch aan die woorden vasthouden die ik zojuist gebruikte, dan moet ik zeggen, de hoge priester is degene die inderdaad de zonden des volks verzoent, zodat dat volk behouden wordt, maar niet naar de geest, maar naar de ziel. Want de hoge priester is niet degene die zorgt dat wij wedergeboren worden, want hij is niet de hoge priester van mensen die niet wedergeboren zijn. Hij is de hoge priester van het nieuwe verbond, van een nieuwe schepping, en dus niet van degene die slechts deel uitmaken van een oude schepping. Kortom, een zondaar die moet komen tot geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. echt tot geloof in degene die niet alleen leed en stierf, maar ook inderdaad de dood overwon enzovoorts. Geloof dus in degene die dit werk deed voordat hij hogepriester werd. En degene die komt tot geloof in dit werk van de reinigmaking onze zonde uit hoofdstuk 1 vers 3, zal ik maar zeggen, die krijgt daardoor deel aan dat volk en de opstanding van Christus. En vanaf het moment dat iemand dus wedergeboren is, is Christus zijn hogepriester. Met andere woorden, de hogepriester is niet degene die zorgt dat wij behouden worden, maar de hogepriester is degene die zorgt voor ons die nu behouden zijn. Dat is verhaal. Hij is namelijk de hoge priester van zijn volk. Nou, wat is zijn volk? Of de hoge priester van zijn huis, maar wat is zijn huis? Zeg ik met opzet zo, want dat staat een paar versen verder. In hoofdstuk 3, vers 6. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Of als de hoge priester over zijn eigen volk. Een barmhartig en getrouw hoge priester. Over zijn eigen volk. Of over zijn eigen huis, vers 6, wiens huis wij zijn. Wiens huis wij zijn. Zij niet, wij wel. De wereld niet, maar wij wel. Hij is de hoge priester niet van de zondaar, hij is de hoge priester tot op heden in elk geval van de gemeente. En als het dus staat in vers 17, dat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren. Ja, waren, zijn eigenlijk hoor. In de dingen bij God, kun je dan beter lezen. Om de zonden des volks te verzoenen, gaat het niet om de verzoening van de zonde van de zondaar in het algemeen, van de zonde der wereld, want dat heeft hij eenmaal tot stand gebracht in zijn lijden en sterven en opstanding. Maar hier gaat het om het verzoenen van de zonden van het volk, zijn volk. Hier gaat het om de verzoening van de zonden die wij als gelovigen nog steeds doen. Dan wel verzoening van de zonde die wij nog steeds hebben. Zonde waarvan weliswaar de straf gedragen is. Zonde die zou moeten leiden tot de dood, maar wij hebben al deel van de opstanding uit de dood. Zonde die dus feitelijk niet meer die uitwerking heeft. Maar neem niet weg dat de zonde in ons leven eigenlijk ons ongeschikt maakt om die levende God te dienen. En zeker als ik zeg de zonde in ons lichaam. Want dit lichaam is het lichaam der zonde, volgens de Bijbelse terminologie. Of het zondige vlees. Hoe zouden we dat zondige vlees in zijn dienst stellen? Nou, de gedachte is dat dat kan, niet zozeer op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar op grond van het feit dat Hij ons hoofd is. Dat is gewoon een kwestie van hiërarchie. Ik heb altijd de neiging om het bord te gebruiken, maar ik denk dat ik dan andere mensen weer tekort doe. De visueel gehandicapten. Ja, nee, ik bedoel die bandjes luisteren enzovoorts. Hè. Dus ik doe het nou maar even niet. Het is een kwestie van hiërarchie. Heel de gedachte is dat wij tot God naderen via Christus. Een andere term namelijk voor de hoge priester van het nieuwe verbond is die van de middelaar van het nieuwe verbond. Hij staat midden tussen God en ons. Niet God en de mens. Dat is een misverstand, tussen God en de gelovigen. Niet de mens in het algemeen, daar is je niet de middelaar tussen. Hij is de middelaar tussen God en de gelovigen. De middelaar namelijk van het nieuwe verbond, wil het zeggen. Nou, het hele punt is dat God zijn werk doet via de Heer Jezus Christus. Via zijn Zoon. Als je het nou helemaal abstract gaat zeggen, dan weet je wel, plechtige termen moet zeggen, Christus is eigenlijk het uitvoerend orgaan van de Godheid of zoiets. Hè? Of Christus is de actieve kracht Gods. Of Christus is de personificatie, wat een goed woord is trouwens, personificatie van God. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Maar de gedachte is dat Gods werk gedaan wordt via de Heer Jezus Christus. En wat de Heer Jezus Christus doet, is die dingen delegeren. Namelijk, er ligt ze bij ons neer. Bij zijn ambtenarenkorps. Bij zijn lichaam namelijk. Maar onze communicatie met God, want we staan in Gods dienst. Onze communicatie met God loopt dus via Christus. Vandaar dat het ook weinig verschil maakt of in ons gebed God aanroepen of de Heer Jezus Christus. Maakt weinig verschil. Hm? We roepen toch dezelfde aan. Dat maakt verder niet uit. Dus wij komen tot God, wij roepen God aan via de Heer Jezus Christus. En andersom, God komt tot ons eveneens via de Heer Jezus Christus. God ziet ons in Christus. Of andere termen, wij zijn in Christus en Christus is in ons. Wij zijn één plant, levend organisme, zeg maar lichaam, met hem geworden in de gelijkmaking zijn dood, gelijkmaking zijn opstanding, gelijkmaking zijn hemelvaart. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening van Christus. Zijn zegeningen, die van Christus zijn, de onze enzovoort. God ziet ons compleet, volmaakt, in Christus. Kortom, als Christus er niet was en we zouden rechtstreeks tot de Godheid als zodanig moeten gaan, dan zijn wij wie wij zijn, weliswaar met de goddelijke natuur in ons, met nieuw leven in ons, maar aan wat onze buitenkant betreft volkomen onrein, in een zondig lichaam enzovoorts. Maar het hele punt is dat onze communicatie met God niet is op persoonlijke titel, niet op grond van wie wij nou eenmaal zijn, Jan, Piet en Klaas, met een heleboel deugden en een paar ondeugden, of net andersom, afhankelijk van over wie het gaat. Hè. God ziet ons in Christus en Christus is volmaakt. Hij is degene namelijk die verantwoordelijk is voor onze dienst. En u wilt toch niet zeggen dat de Christus die verantwoordelijkheid niet dragen kan, of dat hem een taak is opgelegd die hij niet zou kunnen dragen of iets dergelijks. Nee, het hele punt is, hij staat daar garant voor en hij is degene die bemiddelt tussen God en ons. En daarom kunnen wij inderdaad God dienen, want God ziet ons in Christus volmaakt. Dat is de functie van de hoge priester. Niet van belang is wie wij zijn, of hoe wij zijn, of wat voor tekortkomingen we hebben. Want wij zijn één met Christus en Christus is volmaakt. Dat is het verhaal. En dus de zonden in ons leven staan ons niet in de weg om de levende God te dienen. De zonden die wij doen. Stel dat we elke dag 2 zonden doen, hè. En 1 goede daad, dat geldt voor de padvinders. Maar stel dat we elke dag, hoe moet ik het anders concreet zeggen? Hoor. Stel dat we elke dag 2 zonden doen, hè. Is dat te veel? Nou ja. Stel dat we elke dag 2 zonden, dagelijks. Zou dat nou betekenen dat we nou die levende God niet kunnen dienen? Dat is een gewetensvraag. Een echte gewetensvraag. Dezezelfde Hebreeënbrief leert ons namelijk dat we door het offer van Christus, doordat hij zich in de dienst van God gesteld heeft, dat wij daardoor gereinigd zijn van een kwaad geweten, of dat ons geweten gereinigd is van dode werken, Hebreeën 9 vers 14, dat onze gewetens gereinigd zijn van dode werken om de levende God te dienen. Wij zijn niet gereinigd van dode werken, onze gewetens zijn gereinigd van dode werken. Meer is niet nodig. En misschien moet u daar een paar nachten over slapen, om te denken wat dat nou is, maar ik kom er heus nog wel op terug. Onze gewetens zijn gereinigd van dode werken. Wij hebben dus geen weet meer van dode werken. Ze spelen in onze gedachten geen rol en zeker niet in onze godsdienstige gedachten. Want voor God zijn wij volmaakt. Wij zijn volmaakt gesteld in Christus. En dus worden we opgeroepen om God te dienen. Daartoe heeft hij onze gewetens gereinigd. En als u zegt, ja, maar onze buitenkant, ons vlees is toch niet rein, dan zeg ik, nee, ik ben blij dat u dat ziet, dat dat niet zo is. Dat houdt ons een beetje klein en nederig en maakt het waarschijnlijk makkelijker om ons aan God te onderwerpen, dat we niet al te veel verbeelding krijgen. Een doorn in het vlees is nooit weg daarin, hoor. Leven uit genade en in zwakheid, dat heb ik ze nagevraagd aan Paulus. Maar goed, dat is nooit weg. Maar het hindert niks, want dan kan juist God zijn werk in ons doen. Het hele punt is dat het niet gaat om onze werken naar het vlees, want God rekent ze niet en voor zover ze consequenties hebben, wel, ze verbranden toch. Hout, hooi en stro. God telt het niet mee. Het gaat erom dat ondanks dat wij zondaren zijn, wij niettemin God zouden dienen, omdat ons zondeprobleem is opgelost. Wij geloven dat, wij leven uit dat geloof, dus staan wij rein voor God. We zijn niet beter dan de wereld, we zijn niet beter dan welke andere zondaar ook. Maar we zijn met God verzoend, wij leven namelijk vanuit deze hoge priester. Die daarvoor garant staat. Want wij staan onder hem. Als we, ja, dat is een eigen uitdrukking natuurlijk, maar als het ware in zijn schaduw. Ik weet niet, het wordt soms misverstaan, maar in dit verband moet ik dan toch zeggen, God ziet slechts Christus. Ziet God ons dan niet? Nee, nou, de oude mens niet. God ziet alleen dat in ons wat van Christus is. Denk daar maar eens over na, want het lost een heleboel vragen op, denk ik.
Praktisch.
Nou, nee, onder al verzoening wordt verstaan dat alle mensen uiteindelijk allemaal behouden worden. Dat heet al verzoening. Ik heb alleen al eens vaker gemerkt dat sommige mensen dat niet weten en denken dat al verzoening betekent dat God al onze zonden heeft weggedaan. En dat is niet de betekenis, de traditionele betekenis van de term. Het is trouwens een onbijbelse term, dus meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar het is wel de reden waarom sinds jaren ik beschuldigd word van dat ik de leer van alverzoening predik. En dat is niet waar. Integendeel, dit heet niet alverzoening. Maar ja, weten mensen veel soms, hè. Dit heet niet alverzoening. Dit heet de algenoegzaamheid van Christus. En dan gebruiken we het opzet die term, omdat het een oude, traditionele, theologische term is. De algenoegzaamheid van Christus wil zeggen dat wat Christus gedaan heeft, dat het werk van Christus voor alles genoeg was. Maar het houdt zeker niet in dat alle mensen behouden worden. Maar waar het om gaat is gewoon dat niet alleen Hebreeën, maar alle Nieuwtestamentische brieven feitelijk zeggen dat wij gereinigd zijn, volmaakt gesteld zijn in Christus, naar de geest althans, opdat wij, want dat is het doel waarom God dat nu al gedaan heeft, opdat wij onze zondige lichamen, nadrukkelijk onze zondige lichamen, in zijn dienst zouden stellen en dus aan hem zouden offeren. Dat is de hele bedoeling. En anders zeg ik, als het niet zo is, dan moet u mij zijn antwoord geven op de vraag waarom God halverwege de heilshistorie de Heer Jezus de dood laat overwinnen en dan ons met het probleem laat, nou, ik bedoel het niet zo, maar dat God ons met het probleem laat zitten dat we nou wedergeboren zijn, nieuwe schepselen, terwijl we allemaal weten en voelen en ervaren dat wij oude schepselen zijn en leven in de macht van de zonde en zelfs meer dan vroeger, meer dan voordat wij tot geloof kwamen, van doen hebben met de tegenstander, met ongeloof, met strijd en met de macht van de boze. En weet ik het allemaal. En hier vreemdelingen en bijwoners zijn, maar verder eigenlijk helemaal nergens thuis zijn. Waarom is dat? Nou, heel eenvoudig. God heeft dat leven van die nieuwe schepping, het leven van Christus, uitdrukkelijk nu al aan ons gegeven. 3000 jaar voor de jongste dag was het dus eigenlijk, heeft hij dat aan ons gegeven, opdat wij nog levend in ons oude, gezondige lichaam, levend in een lichaam wat eigenlijk thuis hoort in de oude schepping en daar ook uit verwekt is, dat wij in dit oude lichaam God zouden dienen. Ondanks de zonde. En dat is een knappe overwinning op de grote tegenstander die ons ongeschikt gemaakt heeft tot alle goed werk. Of gewoon die ons onnuttig gemaakt heeft zodanig dat in niemand enig goed woont. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Dat is een natuurlijke mens zo. En ondanks dat wij in die categorie vallen naar aardse en oud-testamentische maatstaven bovendien, is het toch zo dat God zijn werk niet alleen in ons, maar zelfs door ons doet. En dat God onze zondige wezens, lichamen ook, gebruikt tot eer van zijn naam. En dat is de functie in de praktijk van Christus de Hoge Priester. Wij dienen altijd ons bewust te zijn dat onze relatie met God loopt via Christus en God ziet Christus en Christus is volmaakt. En aan de andere kant, buiten Christus om kan dus ook niemand tot God komen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet leeft, heeft het leven niet. Dus of wij zijn voor God dood in de zonde en misdaden, zoals de natuurlijke mens, of wij leven in Christus en zijn in hem volmaakt. Naar de geest. En dat laatste, dat wij volmaakt zijn in de geest, heeft tot doel
dat wij ook behouden, dan wel zalig, dan wel zelfs volmaakt zouden worden naar de ziel, namelijk in onze levenswandel. Want de bedoeling is van oorsprong dat het schepsel zou leven, bestaan, leven, dag in dag uit, tot eer van de schepper. Wel, tezamen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden enzovoorts. Maar niettemin, wij verkeren door wedergeboorte in een positie waarin wij als schepselen Gods wel degelijk met heel ons wezen God kunnen dienen en hem eer kunnen geven. Nou, dat is de bedoeling. En wij als eerstelingen zijn in dat verband dus automatisch koningen en priesters onder het nieuwe verbond. En als hier dus staat dat de hoge priester er is in vers 17 om de zonden des volks te verzoenen, zijn dat de zonden niet van de zondaar als zodanig, opdat hij wellicht ooit eens in de hemel zou komen, maar zijn het de zonden die gedaan worden, of die er zijn, gewoon in het leven van de gelovige die leeft onder het nieuwe verband. Maar heel de gedachte van heel de Hebreeënbrief, het wordt vele malen herhaald hoor, dus ik kom er nogal op, maar heel de gedachte is dat die zonden geen rol spelen, teniet gedaan zijn, dat is hetzelfde, geen kracht hebben, geen uitwerking hebben in onze dienst naar God. Dat die zonden wel degelijk een praktische uitwerking hebben, hangt van de aard van die zonden af, hè? Dat die zonden wel degelijk een praktische uitwerking hebben in ons maatschappelijk leven, en soms ook in onze relatie naar onze broeders en zusters, ja, dat kan niet ontkend worden, dat is zo. Maar daar hebben we het niet over, we hebben het erover of die zonden onze relatie met God in de weg staan. En het antwoord is, nee, die staan niet in de weg. Tenzij dan dat wij niet geloven dat Christus onze hoge priester degene is die ons niet alleen eenmaal de reiniging onze zonden teweeggebracht heeft, maar ook dat hij is degene die ons nu heiligt en reinigt, dat wil zeggen die ons nu rein houdt en in een positie houdt waardoor wij inderdaad die levende God kunnen dienen. Dat is het verhaal. En waar het om gaat is dus dat we in de praktijk van ons leven, in de eerste plaats, waar het om de praktijk gaat, hè, eerst in de eerste plaats zouden leren dat wat er ook gebeurt in ons leven, wat wij ook doen, onze relatie met God kan niet verbroken worden. Het nieuwe leven dat we hebben is eeuwig leven, het kan niet weggenomen worden. De zonde die wij doen kan ons niet verhinderen om God te dienen. Om de eenvoudige reden dat onze relatie tot God niet vast ligt in onze werken, want dan zouden we nooit behouden geworden zijn. Pas als we dood zijn kunnen we dan op z'n vroegst behouden worden. Maar het hele punt is, wij zijn al gestorven. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. En sinds wij leven, hebben wij het leven van Christus. En dat is het leven wat God kent. En aangezien dat leven woont in dit aardse vat, wil zeggen dat dit aardse vat dus door ons ook daadwerkelijk ter beschikking zou moeten gesteld worden aan het leven wat God erin geplaatst heeft. En nou ben ik toch aardig over de tijd. En ik hoorde van de week nog een anekdote, want ik hoor ook wel eens anekdotes, van dat iemand tot een evangelist zei, wiens naam ik niet zal noemen, omdat de man al heel lang geleden overleden is. Maar goed, die zei tot een zekere evangelist, zei hij, ik heb gisteren mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna die evangelist zei, nou, God zal blij zijn met je zootje. Sommigen weten nou precies wie het was die dat zei. Dat is natuurlijk een cru antwoord. Maar denk daar nou eens over na, wat moet God met onze levens? Niks. Het hele punt is dat wij niet onze levens als zodanig aan God geven. Wat wij aan hem ter beschikking stellen, opdat hij het zal gebruiken, is het leven wat hij ons eerst zelf gegeven heeft. Nieuw leven namelijk. Kortom, we hebben van hem leven ontvangen, opdat we datzelfde leven, inclusief het vat waarin dat leven woont, ons lichaam dus, zouden stellen in zijn dienst. Want dat oude leven geven wij niet aan hem. Dat oude leven heeft hij weggedaan in de dood. Dat is het verhaal. Want anders kom je terecht bij de gedachte dat wij levend in het vlees ons best zouden moeten doen om God wel behagelijk te zijn en zo tot God te naderen. Vele christenen denken dat dat zo werkt. Maar dat is het misverstand, dat is niet zo. Wij moeten eerst leren dat God heel onze oude mens weggedaan heeft. Dat God ons nieuw leven gegeven heeft, weliswaar in het aardse vat. maar op grond van geloof in de opgewekte Christus. Wij hebben dus het leven van die nieuwe schepping. Wij zijn dus eerstelingen van die nieuwe schepping. En de bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot wapenen, instrumenten, gereedschap, niks meer dan dat. Stuk werktuig, stellen tot wapenen of gereedschap der gerechtigheid. Kortom, dat wij het leven wat hij ons gegeven heeft, inclusief het aardenvat waarin het geplaatst is, 1 Korinthe 4, 2 Korinthe 4, dat we dat zouden stellen ter beschikking aan hem, opdat hij het zou gebruiken. En wat dan met die zonde die in het vat zit? Nou, dat is niet zo'n probleem, want wordt er vervolgens gezegd, waar het om gaat is punt 1, dat we naar de geest zalig zijn. En als dat gebeurd is, is de bedoeling dat wij vervolgens in onze wandel zalig zouden worden, de zaligheid der ziel, onze praktische dienst aan de Heer, en wat het lichaam betreft, dat zal zalig worden, maar alleen op zijn dag, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. En dat is feitelijk eigenlijk naar Bijbelse begrippen pas bij de opname van de gemeente. Kortom, dat verdwijnt vanzelf. Maar zolang dit lichaam er nog is, hoewel het een zondag lichaam is, wil God het gebruiken. En wat zou nou anders het doel zijn van het feit dat hij ons zijn leven nu al geschonken heeft? Dan had hij wel kunnen wachten tot de dag van onze dood, of tot de jongste dag, of de dag van de opname van de gemeente. Wat doet het er ook toe verder, hè? Zo van zwart op wit uit de Bijbel. Als dit lichaam, als we dit leven afleggen, krijgen we ander leven. Zou voor ieder van ons waarschijnlijk goed genoeg geweest zijn, maar de Heer heeft het anders bepaald. Hij heeft gezegd, dit leven is er nu al, je krijgt het nu al, die oude mens reken ik niet meer. Maar vervolgens worden wij in tweede instantie opgeroepen om dat leven wat we dan van hem hebben ontvangen, uit zijn genade, dat we dat leven ook inderdaad als oprechte schepselen zouden stellen in dienst van de schepper. En in dit geval zelfs in dienst van de schepper van een nieuwe schepping. Dat is waar het om gaat. En ons zondeprobleem heeft hij opgelost. Als je dat niet gelooft, dan is je geweten niet rein. Maar leven uit geloof veronderstelt dat je in de eerste plaats gelooft dat je rein staat voor God, ongeacht wie je bent. Toch? Nou, en dan, als je dat gelooft, als je dat bewust bent, dan ben je geschikt, dat is Bijbelse terminologie, dan ben je geschikt om inderdaad je levende God te dienen. Dat is waar het om gaat. En het zal duidelijk zijn dat ik er niet voor pleit dat u van uw zonde niks aantrekt en dus maar doorgaat met zondigen. Romeinen 6, de eerste verse. Maar staat te vertellen dat u nou eenmaal gereinigd bent van uw zonde. Niet om daar dan mee verder te kunnen gaan, maar om inderdaad die levende God te dienen. Want daartoe heeft hij ons van deze dingen verlost. Dat is geen melk, maar dat is vaste spijs. Maar daarover hebben wij het wellicht de volgende keer. Wij moeten het helaas hierbij laten, want het is de hoogste tijd, hè?
Ja.
Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor de grote voorrecht dat we uw kinderen geworden zijn. Dat u ons gekocht en betaald hebt uit deze wereld, verlost hebt van de macht der duisternis, dat u ons bevrijd hebt van de dienstbaarheid van de zonde, de dienstbaarheid ook van de dood en het verderf. En we danken u dat we daardoor geschikt gemaakt zijn of bekwaam gemaakt zijn om u, de levende God, te dienen. We danken u dat wij inderdaad tot u mogen naderen en in alle vrijmoedigheid onze levens mogen brengen tot u, opdat u die levens zou gebruiken tot uw eer. We danken u dat u ons volmaakt gesteld hebt in Christus. We danken u dat u ons die hoge priester gegeven hebt die ons betaamde, opdat we zouden heilig zijn en onberispelijk. En vervolgens opdat we ook heilig zouden zijn in al onze wandel. Wij danken u daarom dat wij deel mogen hebben aan dat nieuwe verbond en in het bijzonder aan dat priesterschap van dat nieuwe verbond. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw werk en op grond van uw verkiezing en boven alles op grond van het werk wat volbracht is en volbracht wordt door onze heiland, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons volmaakt gesteld hebt in hem. En we willen u vragen of u ons zwakke geloof te hulp wil komen, dat we inderdaad zouden leven uit dit geloof, dat wij verbonden zijn met u, de levende God, en mogen weten dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van u die ons het leven geschonken hebt. Wij danken u daarom dat we onze levens in uw hand mogen stellen en dat u die levens wilt vullen en wilt nuttig maken tot die nieuwe schepping nuttig maken, tot dat koninkrijk nuttig maken voor de verheerlijking van uw naam. We danken u daarom dat u ons zo rijk gemaakt hebt, dat u niet alleen dat leven ons gegeven hebt, omdat we zouden behouden zijn naar de geest, maar dat u ook ons de gelegenheid geeft om behouden te worden naar de ziel, zodanig dat wij ons leven inderdaad mogen wijden aan uw dienst en zelfs daarvoor nog beloond mogen worden ook in de toekomst. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Dat we mogen uitzien naar de verschijning in de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die voor wiens aangezicht wij zullen verschijnen en voor wie wij geopenbaard zullen worden om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Wij danken u dan dat we ook deze avond onze gedachten daarmee mogen bepalen. En we willen u vragen of u ons wilt geven verlichte ogen des harten, opdat we deze dingen zouden leren verstaan. En dat we zouden leren vervolgens om ook in de praktijk uit deze rijkdom van genade te leven. Wees u daartoe ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil en uit genade. Amen.